Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Welkom, ik ben Anna Verhulst, podcasthost bij De Grote Visite. Naast mij zit mijn co-host Louise.
Hi.
En vandaag spreken we met Evert-Jan de Kruijf over het tuchtrecht. Welkom Evert-Jan.
Hallo.
En fijn dat je er bent. En voor we beginnen met deze podcast over het tuchtrecht, stellen we eigenlijk iedereen altijd dezelfde vraag aan het begin van deze podcast. En dat is, wat was je geworden als je geen internist was geworden?
Ja, dat is best een moeilijke vraag, want ik wilde eigenlijk al heel vroeg internist worden. Dat hoor je natuurlijk wel vaker vanaf mijn 12e eigenlijk al. En daarvoor wilde ik denk ik piloot worden. Of motoragent. En ik heb een jongere broer en een jonger zusje. En dat wilden we altijd met z'n drieën eigenlijk combineren. Dus als ik dan gezagvoerder werd, dan werd mijn broertje co-piloot en mijn zusje heel rolbevestigend stewardess. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal anders terechtgekomen.
En ben jij ook uiteindelijk toch internist en geen piloot? Wat gaf de doorslag?
Uiteindelijk internist. De vader van mijn beste vriend, die was chirurg. En dat leek me echt zo'n fantastisch vak. Maar toen merkte ik wel dat ik daar wat minder aanleg voor had. En uiteindelijk is het internist geworden.
Ja.
Ben ik nog steeds heel blij mee.
Kijk, want je bent internist-hematoloog in het OVG in Amsterdam. Hè? Sinds 2018 volgens mij. Daarvoor werkte je ergens anders. Maar je zit ook sinds januari 2022 in het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. En dat is eigenlijk, vanuit die functie gaan we met je in gesprek over wat het tuchtrecht precies is. En als ik dat dan hoor, dan ben ik wel benieuwd hoe word je lid van het tuchtcollege? Is dat iets, hoor je daarin? Solliciteer je daarvoor?
Ja, veel mensen weten dat eigenlijk niet, omdat ze denken dat je daarvoor gevraagd wordt. En dat was eigenlijk ook altijd zo. Vroeger vroegen de tuchtcolleges aan de beroepsverenigingen, hebben jullie misschien een kandidaat? Hè? Want misschien even goed om uit te leggen, een tuchtcollege bestaat uit juristen en uit wat dan heet leden beroepsgenoten. En die beroepsgenoten moeten dus het hele spectrum van de geneeskunde bestrijken, van chirurg tot internist, maar tegenwoordig ook fysiotherapeut, PA, vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Dus er moeten allemaal beroepsgenoten gevonden worden. Op een gegeven moment vond men dat toch wat archaïsch en is er eigenlijk heel simpel voor gekozen om advertenties te plaatsen. Dus je zult, als je er oog voor hebt in Medisch Contact, af en toe vacatures voorbij zien komen waarbij gevraagd wordt om leden beroepsgenoten. En dan solliciteer je. Het zal natuurlijk best wel eens gebeuren dat mensen die al in een tuchtcollege zitten, weten dat er een plek is. En dat dan tegen collega's zeggen van, zou dat niet wat voor jou zijn? Maar het is in principe een open procedure.
En zag jij het voorbij komen in Medisch Contact bij wijze van spreken? Of ben je er door iemand op geattendeerd?
Nee, in dit geval was het echt, terwijl ik weet niet hoe dat bij jullie werkt, maar bij mij gaan die Medisch Contacten nog wel eens op een stapeltje. En dan kijk ik ze na een paar weken allemaal tegelijkertijd door.
Bij ons ook, ja.
Precies. En toen zag ik dat opeens en toen heb ik een goede vriend slash collega van mij die zit in het Centraal Tuchtcollege. En die heb ik daar toen natuurlijk ook wel eventjes wat over gevraagd. Maar ik heb op een advertentie gereageerd. Ja.
En wat staat er dan op jouw cv wat daar dan bij past? Is daar iets specifieks voor nodig?
Nou, als je kijkt naar de profielschets van een lid beroepsgenoot, dan zijn er wel een aantal vereisten, die liggen ook gewoon vast. Je moet minstens 5 jaar ervaring hebben in het vakgebied. Daar is natuurlijk wel iets voor te zeggen. Je moet ook substantieel werkzaam zijn in het gebied. Dus je mag niet bijvoorbeeld bestuurder zijn die nog maar heel weinig praktiseert. Je moet echt wel gewoon met je beide voeten op de werkvloer staan. Je mag nooit tuchtrechtelijk veroordeeld zijn. Daar valt wel over te praten als je misschien ooit een keer een waarschuwing hebt gehad, maar niet meer dan dat. Ja, en belangrijk is natuurlijk dat je het vermogen hebt om onafhankelijk en onbevooroordeeld zonder aanziens des persoons te kunnen oordelen. En je moet je ook realiseren dat je neemt soms beslissingen die hard aankomen bij collega's. En jouw naam staat natuurlijk wel onder dat vonnis. Hè? Dat wordt vaak ook gepubliceerd in Medisch Contact, die zie je regelmatig staan. Dus je moet ook wel stevig in je schoenen staan. Ja, als je kijkt in de laatste profielschets, dan vraagt het natuurlijk dingen die vanzelfsprekend zijn, zoals analytisch vermogen, integriteit. Je moet goed kunnen luisteren, je moet een empathisch vermogen hebben. Dat soort dingen spelen allemaal mee. Zelf heb ik altijd wel affiniteit ook met het recht gehad. Toen ik nog geneeskunde studeerde in Leiden, had ik op een gegeven moment zo'n pauze tussen je doctoraal en je co-schappen. Toen dacht ik, nou, wat zal ik eens gaan doen? En toen ben ik bij de rechtenfaculteit een aantal vakken gaan volgen. Basisrecht, rechtsfilosofie, geschiedenis van het recht, maar ook gezondheidsrecht. En voor forensische psychiatrie, ik heb daar vervolgens natuurlijk nooit zo heel veel mee gedaan omdat ik internist werd. wel in wat klachtencommissies gezeten. Maar toen dit voorbij kwam, dacht ik, oh ja, dat past ook wel goed bij mij. Het kan helpen als je natuurlijk in je beroepsgroep ook enige senioriteit hebt. Nou ja, ik ben voorzitter geweest van de Nederlandse Internistenvereniging. Dat soort dingen helpen dan natuurlijk wel voor zo'n tuchcollege om te kijken naar dit is dan degene die we nu erbij willen hebben. Ja. Ja.
Maakt dat nog uit? Want je hebt het Centraal Tuchcollege en het Regionaal Tuchcollege. Maakt dat nog uit? Wat voor eisen er aan worden gesteld? Of eigenlijk?
Nee, dat maakt niet uit. Dat denken mensen ook wel eens. Maar dat zelfs mensen die in het Regionaal Tuchcollege zitten die ik sprak, die dachten dat dat ook een soort promotie was naar het Centraal Tuchcollege. Dat is niet zo. Misschien ook weer even goed om uit te leggen. Er zijn nu 3 regionale tuchtcolleges. Dat is in 2019 herzien. Het waren er eerst meer. Je hebt nu, dan moet ik het even goed zeggen, Den Bosch, Zwolle en Amsterdam. En het Centraal Tuchtcollege zit dan in Den Haag. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met rechtbank, gerechtshof. En dus je gaat in hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege. Er zijn geen andere eisen aan.
Nee. Oké. Okay. En bij dag, zeg ik maar even, ben je internist-hematoloog. En je zegt het ook, het is juist belangrijk dat je ook actief praktiseert.
Zeker.
En hoeveel tijd ben je dan nog kwijt aan je functie bij het tuchcollege? Is dat wekelijks of dagelijks? Of vaak?
Nee, absoluut niet. Want dat hangt heel erg af van de zittingen die er zijn. Dus als er geen klacht wordt ingediend tegen een internist, dan zijn er ook geen zittingen. Er heeft zich wel een gek fenomeen voorgedaan in het tuchtrecht. Er waren eigenlijk tot 2019, 2020 waren er altijd iets van 1600, 1700 tuchtklachten per jaar. Dat is dan over de hele breedte, hè? Dus bij de tuchtcolleges voor de gezondheidszorg. Dus ook voor niet-artsen, maar alles bij elkaar. En zo'n beetje tijdens COVID is dat ingezakt naar zo'n 1000 zaken. En we weten eigenlijk niet zo goed hoe dat komt. Of dat nou met COVID te maken had, want toen moesten zaken natuurlijk allemaal op afstand gedaan worden. Er lag natuurlijk de zorg in ziekenhuizen ook voor een groot deel stil, hè, buiten de directe COVID-zorg. Maar het is daarna ook laag gebleven. Er is, even misschien wat lang antwoord, maar in 2019 zijn meer dingen veranderd in het tuchtrecht. Er is ook een iets hogere barrière gekomen. Mensen konden vroeger een klacht indienen zonder dat ze daar eigenlijk kosten aan hadden. Tegenwoordig moeten ze grievenrecht betalen van €50. Dus dat is een beetje een drempel. En er is nog iets anders bijgekomen. Dat heet de tuchtklachtenfunctionaris. Dat is iemand die vanuit het ministerie helpt. Eigenlijk bij iemand die een klacht wil indienen om die op de juiste manier te formuleren, et cetera. Maar ook om advies te geven van, ja, maar dit is helemaal niet klachtwaardig. Dit kan je beter op een andere manier oplossen. Dus 1000 zaken per jaar. En het hangt dus erg af van of er een internist is aangeklaagd of niet. Of er een zitting is. In de praktijk tussen de 3 en 6 zittingsdagen per jaar, denk ik, voor mij. Ja.
Dus ter verheldering, jij zit alleen bij de zaken waar internisten
zijn. Ja en nee. In principe word je altijd door een lid beroepsgenoot beoordeeld. Dus als je internist bent, zal er altijd minstens een internist ook in de commissie zitten, zeg maar, waar je tegenover zit. Als internisten zijn we natuurlijk wel breed georiënteerd. Dus het komt ook wel eens voor dat bijvoorbeeld bij een complexe zaak waar een huisarts wordt aangeklaagd, dat er dan behalve een huisarts ook een internist wordt bijgevraagd. Of bijvoorbeeld bij een MDL-casus kan het ook zijn dat een internist erbij komt. Maar in principe word je door een lid beroepsgenoot beoordeeld. Ja, en misschien ook wel weer even goed om uit te leggen, dat is ook weer net iets anders tussen het regionaal tuchtcollege en het centraal tuchtcollege. In het regionaal tuchtcollege zitten 3 leden beroepsgenoten en 2 juristen. Dus de meerderheid is beroepsgenoot. En in het centraal tuchtcollege is dat omgekeerd. Er zitten 3 juristen. De voorzitter is altijd een jurist en dan 2, in ons geval, leden beroepsgenoten die internisten.
En zou je zelfs kunnen meenemen, er komt dan een klacht en dat komt bij jullie terecht. En wie bepaalt dan bijvoorbeeld wie de leden van die commissie zijn en hoe dat zich verder verloopt?
Ja, in principe bepaalt de voorzitter van het tuchtcollege dat. Er is, als je dan kijkt naar de internisten, is voor het Centraal Tuchtcollege maar een relatief kleine pool. Hè. Dat zijn 3 of 4 internisten die daarvoor op de rol staan. En dan wordt ook gewoon gekeken naar beschikbaarheid. Hè. Zo simpel is dat, want niet iedereen kan altijd op zo'n toch wat relatief korte termijn. Ja, dat zo'n klacht ondergaat natuurlijk een heel proces, hè, van aanmelding tot beoordeling, ontvankelijkheid, et cetera, et cetera. En nogmaals, mensen moeten griffierecht betalen, krijgen te maken met zo'n tuchtklachtenfunctionaris. Tegenwoordig, en dat is ook nieuw sinds 2019, wordt dan een mondeling vooronderzoek gedaan. Dus zowel de klager als de aangeklaagde, die worden uitgenodigd voor een gesprek. Dan moet je haast denken aan een soort mediation-achtig gesprek. Dus helemaal nog buiten de rechtbank om. In principe gewoon heel low-key, gewoon met z'n allen aan een tafel. En, maar wel natuurlijk dan met de voorzitter van het college erbij. Om te kijken of je er toch niet uit kan komen. Of je nou echt wel dat hele, zeg maar even, circus moet optuigen. Hè, om nou ja, je gelijk te halen. Het lukt dan om in een deel van de klachten die zeg maar af te buigen en dat op te lossen. En dan kan iedereen elkaar een hand geven. En dan hoop je dat je het op die manier hebt afgedicht. En anders komt er inderdaad een zitting. En dan krijg ik een heel. Dan komt er een bode van het ministerie. En die geeft dan een heel dik pak papier mee. Dat zijn dan alle stukken. In het geval van het Centraal Tuchtcollege is dat natuurlijk alle stukken van het Regionaal Tuchtcollege. En daar dan weer natuurlijk een verweerschrift, dupliek, repliek, et cetera op. En dan lezen we dat door. En dan bespreken we dat bij een zitting van tevoren met elkaar door. Wie stelt welke vragen? Nou ja, dan heb je een zitting. Die is openbaar. En dus als iemand in zou willen zien hoe dat gaat, dan kun je gewoon, in mijn geval, dan naar Den Haag komen. Mag je daarbij zitten. En dan voert iedereen het woord. Proberen dat op zo goed mogelijke manier te doen. Ook om juist aandacht te schenken aan de klager. Want die wil natuurlijk vaak gehoord worden. Hè? Dat zit natuurlijk heel vaak achter zo'n klacht. Ja, en dan komt de raadkamer. En dat is wel fascinerend om mee te maken. Want daar wordt dan eigenlijk gewoon besloten. Ja, is dit tuchtrechtelijk verwijtbaar? En zo ja, welke maatregel past daar dan bij? Ja.
Om even wat, hè, want je vertelt denk ik heel mooi hoe het in zijn werk gaat. Ik zou nog wel wat meer willen inzoomen op het waarom van het tuchtrecht.
Ja.
Ik denk dat bij heel veel collega's en misschien ook wel bijvoorbeeld bij studentengeneeskunde, hè, tuchtrecht, dat klinkt als iets engs. Dat klinkt als iets waar je geen enkele zorgverlener zal blij zijn als ze bij de voor een tuchtcasus moeten komen. Maar wat is nou eigenlijk het doel van het tuchtrecht? Is dat ook echt straffen of zit er nog een ander doel bij?
Nee, dat woord tuchtrecht, hè, dat klinkt ook wel vrij heftig. Want bij tucht heeft natuurlijk een hele negatieve associatie. En er wordt ook wel eens gezegd, moeten we dat niet gewoon bijvoorbeeld zorgrecht of iets dergelijks noemen. Nou, wel goed om te zeggen dat hè, die veranderingen waar ik het net al over had, zijn allemaal uit 2019. En het idee was om dat na 5 jaar... allemaal te herevalueren. Dus 2024 komt waarschijnlijk wel weer een grote herziening van het tuchtrecht. En heel veel van die kritiek die wordt daar hopelijk ook in meegenomen. Want daar is natuurlijk best iets voor te zeggen. Of dat misschien niet anders moet. Kijk, ik denk dat je tuchtrecht moet zien als onderdeel van het kwaliteitssysteem wat we hebben. Ja, letterlijk is ook de taak van het tuchtrecht om de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen. En om de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Dus ik denk echt wel dat je een vorm van tuchtrecht moet hebben. En dan denk ik dat het beter is om door je collega's beoordeeld te worden dan door een, ja, in principe niet per se deskundige strafrechter of burgerlijke rechter. Hè? Want dat is dan het alternatief. Als je geen tuchtrecht zou hebben, dan gaan mensen gelijk naar het strafrecht of naar de burgerlijke rechter om een schadevergoeding te claimen. Dus ik denk dat een vorm van tuchtrecht wel goed is. Ja, kan het beter? Ja, ongetwijfeld. Kijk, de kans dat je voor een tuchtrechter komt is wel super klein. Ja, ze zeggen altijd iedereen maakt er 1 keer in zijn carrière, maakt het mee. Nou ja, ik moet het afkloppen. Ik heb het nog niet meegemaakt. Ik ken heel veel collega's die het ook nog niet meegemaakt hebben. Maar als je kijkt naar hoe vaak het voorkomt. Nou, we zijn met 80.000 artsen. Als je alle artsen in Nederland bij elkaar optelt. En er zijn, wat ik net al zei, ja, vroeger iets van 1500, tegenwoordig iets van 1000 klachten. En van die 1000 klachten is uiteindelijk 15% gegrond. Dus dat is echt wel super weinig. Hè? Dat is 150 klachten op 80.000 artsen in Nederland. Dat is niet zoveel. En er is zeker kritiek. En die is denk ik voor een deel ook wel terecht. Hè? Als je bijvoorbeeld de website Terecht met TU van Menno Oosterhof leest. Die is echt heel erg tegen het tuchtrecht zoals het in de huidige vorm is. Die zegt het is ook voor artsen te zwaar. En er zitten heel veel, ja, wat hij dan noemt, bagatelzaken bij. Hè? Dus relatief kleine dingen.
Dat is vaak wat je hoort vanuit het veld. Hè, van mensen die zeggen, ja, ook als zorgverlener is het een hele zware procedure vaak. Hè? Mensen die zijn daar vaak door aangedaan. En net het percentage van de zaken die dan uiteindelijk gegrond wordt verklaard. Of dat genoeg tegen elkaar opweegt, is dan een van de
kritieken. Ja, dat is ook een heel terechte vraag. Hè. Ik ben ook niet per se 100% voorstander van het systeem zoals het nu is. Hè. Ik spreek ook natuurlijk namens mezelf, niet namens de tuchtcolleges. En ik denk dat er echt wel dingen kunnen en ook moeten veranderen. De KNMG is daar ook heel strijdbaar in. Hè. Die vindt ook dat die aanpassingen die worden gesuggereerd, dat die gewoon eigenlijk heel snel al ingevoerd moeten worden. Dat de procedure veel sneller doorlopen moet worden. Dat er weer een hogere barrière moet zijn eigenlijk om te kunnen klagen. Er zijn allerlei suggesties daarvoor. Hè, dat bijvoorbeeld eigenlijk alleen de zware zaken alleen door de IGJ zouden, hè, de inspectie, zouden mogen worden aangebracht. Of dat je bijvoorbeeld patiënten, klagers moet dwingen om eerst in de geschillencommissie van het ziekenhuis hun klachten te bespreken. Nou ja, dan zijn er weer patiëntenorganisaties die vinden dat die weg naar tuchtrecht eigenlijk wel heel open en makkelijk moet zijn. Hè? Dus er zijn best wel verschillende belangen. En we mogen natuurlijk ook niet alleen maar het belang van de arts hierin meewegen, maar zeker ook het belang van de patiënt. Ja,
ja, want je gaf al aan dat binnen de interne komt het eigenlijk niet zoveel voor. In mijn hoofd is het dan ook vaak snijdend, hè, waar een operatie mis is gegaan. We gaan het nu natuurlijk niet over chirurgen hebben, maar wat denk je dan dat wel de kwetsbaarheden van internisten zijn in het vak?
Ja, als je kijkt naar wie de meeste klachten krijgen van artsen, dan zijn dat eigenlijk huisartsen. Ja, en dat kan je ook wel voorstellen, hè, want ik vind dat ook een super moeilijk vak. Hè, want die moeten steeds op een gevoel vaak pluis, niet pluis. En dat doe je dan 100 keer goed en 1 keer fout. En voor die ene keer kom je dan natuurlijk voor de tuchtrechter, omdat je te laat hebt ingestuurd, et cetera. Wat dat betreft hebben wij het wat makkelijker. Ja, de kwetsbaarheden van ons vak zijn natuurlijk wel dat het een complex vak is. We zijn multidisciplinair. Het gaat vaak over leven en dood. Hè? En wij nemen met z'n allen dagelijks ontzettend veel beslissingen. Hè? Als je daar wel eens over nadenkt. En soms roep je alleen maar iets door de telefoon en dan wordt er een hele keten van handelingen in gang gezet. We hebben natuurlijk heel veel met patiënten, familie, communicatie te maken. Daar kan natuurlijk ook van alles misgaan door taalbarrières, verminderde vaardigheden, et cetera. Als je dan kijkt naar waar klachten over gaan, dan gaat het toch voor 70% gaat het over ja, verkeerde diagnose, te late diagnose, onjuiste handelen als je in ons vak kijkt. En dat heeft dan vaak ook wel weer met communicatie te maken. Hè? Want als je natuurlijk iets goed hebt uitgelegd, dan is het voor mensen vaak een slechte uitkomst veel beter te begrijpen dan als je daar helemaal niet zoveel over verteld hebt. Terwijl je op zich feitelijk niks onjuist gedaan hebt.
Ja, ik vind dat zelf, na 4 jaar IELTS soms best wel ingewikkeld. Want bijvoorbeeld op een SCH, dan is er soms ook gewoon paniek in de tent. Dan moet je snel door. En dan hoor je toch dat mensen op brieven, weet je wel, als documentstukken nog later aangehaald worden. Van, nee, maar in die brief stond dit. En dan denk ik, ja, ik doe dat ook wel eens. Want het is gewoon heel druk en ik moet snel een brief sturen naar de huisarts. Dus moet ik dan heel bang zijn op de SCH? Of dat vind ik best ingewikkeld.
Nee, dat begrijp ik ook heel goed hoor. Kijk, we willen allemaal goede zorg leveren. Hè, laten we daarvan uitgaan. Ik bedoel, in tuchtrecht kom je soms ook dingen tegen waarbij mensen heel bewust verkeerde handelingen gedaan hebben. En we hebben het over grensoverschrijdend gedrag en dat soort zaken. Maar daar hebben we het dan nu even niet over. Ik denk als je gewoon goed je best doet als dokter. Hè, je bent gewoon een redelijk bekwame beoefenaar. En als je dan, stel dat je voor een tuchtrechter zou komen, maar die collega's beroepsgenoten zeggen, ja, nee, ik zou eigenlijk gewoon hetzelfde gedaan hebben in deze situatie. Ik begrijp heel goed dat je, hè, wat je net als voorbeeld had, naar die brief gekeken hebt in de drukte van de SCH. Daar is dan gewoon begrip voor. Ja, dus je mag erop vertrouwen dat niet opeens de lat super hoog gelegd wordt, want dat zou heel onredelijk zijn. In het tuchtcollege moet je ook heel erg waken voor hindsight bias. Hè? Want terugkijkend weten we natuurlijk allemaal dat het eigenlijk het klassieke verhaal van die zeldzame diagnose was. Ja. Maar zo werkt het natuurlijk in de praktijk niet. Daar wordt natuurlijk echt wel rekening mee gehouden. Dus je mag er wel op vertrouwen dat je wat dat betreft fair wordt beoordeeld. Ja, desalniettemin zijn natuurlijk wel dingen waar je zelf op kunt letten, ook als artsassistent en internist. Hè? Goede verslaglegging. Schrijf alles op. Ik bedoel, het hoeft niet een hele papierrol van aantekeningen te worden, maar schrijf gewoon de essentiële dingen die je bijvoorbeeld met een patiënt besproken hebt op. En ja, vertrouw ook gewoon op je eigen gevoel. Als je denkt, dit is niet helemaal pluis, ja, overleg dan met je supervisor en schrijf het dan vervolgens op.
En Evert-Jan, ik denk dat je heel mooi aanhaalt hoe belangrijk het is dat je wordt beoordeeld door peers. Hè? Die ook, nou ja, die weten hoe het is om in de hectiek van de zorg te werken. En inderdaad dat dingen met de retrospectoscoop soms nog wat makkelijker te overzien zijn dan op het moment zelf. En er komen natuurlijk ook wel eens AIOS of ANIOS binnen tuchtrecht. Die nou ja, dan worden beoordeeld. En ik vroeg me af, volgens mij is er geen functie als AIOS of artsassistent in dat tuchtcollege. Is dat dan wel helemaal eerlijk? Kunnen jullie als volwaardig specialisten je nog genoeg inleven in die rol van assistent?
Dat is natuurlijk een hele terechte vraag. Ik zou er eigenlijk zelf wel voor zijn als er ook AIOS staat. Hè? Want als je, of ANIOS, want als je het hebt over peers. Het punt is alleen dat, wettelijk kan dit niet. Hè? Want je moet dan dus die 5 jaar ervaring hebben in dat gebied, et cetera. Ik denk wel, als ik voor mezelf spreek in ieder geval, dat ik me nog steeds heel goed, ook omdat ik natuurlijk dagelijks met AIOS en ANIOS te maken heb en op een SCH rondloop en diensten heb en weekend niet, dat ik me heel goed nog steeds kan voorstellen hoe die hectiek is en onder welke omstandigheden je je werk moet doen. En ik denk ook dat AIOS wat dat betreft, hè, er wordt veel meer naar de supervisor gekeken. Dat zie je ook in uitspraken. Hè, dus de AIOS wordt wat dat betreft veel meer toch wel uit de wind gehouden. Die heeft natuurlijk wel zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar de hoofdverantwoordelijkheid, de eindverantwoordelijkheid ligt toch echt bij de supervisor. En die zal eerder op iets worden aangesproken dan de assistent.
Ja.
En terecht.
Dus straks als supervisor moeten we extra voorzichtig zijn.
Dan wel, want dan ben je eindverantwoordelijk. Ik hoorde in jullie andere podcast over de dienst, hoe dat ging. En dat dokters dan ook zeiden dat ze die eerste paar diensten, dat ze echt amper konden slapen, et cetera. Dan voel je opeens die verantwoordelijkheid op je schouders rusten. Ja, terecht.
Ik heb nog even een vraagje. Je vertelde net, je doet ongeveer 3 tot 6 zaken per jaar. Je doet dat sinds 2022.
Ja, dus
ben je lid?
Ja, klopt.
Ja, ja. Heb je al... Ik kan daar misschien niet over in detail treden hoor, maar zaken die jou erg zijn bijgebleven of dingen die je meer raken dan andere dingen? Of heb je daar minder last van?
Nou, als ik terug... Ik heb ook bij een aantal zittingsdagen van andere specialismen meegelopen om ook een beetje gevoel te krijgen hoe dat dan gaat. En ook zeg maar aan de andere kant dan gezeten om te zien hoe dat is. Nou, recent hebben we dan zeg maar in hoger beroep zeg maar een zaak gehad waarin het een vrij heftige zaak, en die is openbaar, dus daar vertel ik dan niks nieuws over, waarbij een internist dan aangeklaagd werd, zeg maar aantasting van de lichamelijke integriteit van co-assistenten. Dus die zaak is recent geweest. Dat is natuurlijk een hele heftige emotionele zaak van beide kanten, omdat de internist doorgehaald was. Dat is de zwaarste straf die je kunt geven uit het register. Dat betekent dat je je beroep feitelijk nooit meer kunt uitoefenen. De uitspraak daarvan moet nog volgen. Dus dat duurt een maand of twee voordat die er is. En ik heb ook wel bij zaken gezeten waarbij je dan ziet, ja, dat klagers... En als je dan objectief kijkt, dan denk je, ja, er is eigenlijk niet heel veel fout gedaan. De einduitkomst is dan wel heel verdrietig. Bijvoorbeeld een patiënt is overleden. Dat is natuurlijk extreem heftig voor de familie. Maar die hebben zich dan helemaal vastgegraven in het idee dat dokter A of B is een moordenaar. En daar zit dan zoveel emotie bij. En je weet, ze gaan gewoon hun gelijk niet krijgen in deze zaak. Niet in eerste aanleg, maar ook niet in tweede aanleg. En dan, ja, dan weet je gewoon dat die communicatie is ergens ontspoord. En dat komt dan niet meer goed bij elkaar. En dat vind ik gewoon ontzettend sneu voor mensen. Want ja, die zitten dan in het hele circuit. Dat duurt dan een paar jaar als je pech hebt. En uiteindelijk, ja, gaan die dan waarschijnlijk weg met het idee, die dokters houden allemaal de hand boven elkaars hoofd. Hè? Zoiets. En dat is gewoon ontzettend jammer.
Ja. Heb je eigenlijk helemaal niet dat het gaat om winnaars of verliezers. Maar in zo'n zaak, ja, dan zijn er al helemaal geen winnaars. Want de arts in kwestie, die moet die hele procedure door. En de familie vindt ook niet de rust of de genoegdoening of de troost die ze waarschijnlijk nodig hebben in die hele zaak.
Dus precies wat jij zegt. En dan zou, als je dan een soort verplichte, en er wordt ook wel eens over gesproken, is een soort verplichte mediation zou hebben, ja, dan weet je niet of men inmiddels al te veel in dat spoor zit, hè, en er niet meer te praten valt. Maar dat is dan denk ik ook een pleidooi om zo vroeg mogelijk, hè, als iets fout gegaan is, bedoel, dat is een open deur, maar om zo vroeg mogelijk maximaal transparant te zijn, hè, full disclosure. Laat ook zien dat je zelf iets erg vindt. Dus mensen missen. Dus een klacht in mijn Drost is een bekende letselschadeadvocaat. Die zegt, een klacht is ook vaak, zie mij, hoor mij. Dat is wat een klager wil. En als je het dan helemaal al verhard hebt in zo'n juridisch traject, dan worden die mensen niet meer gezien en gehoord. Want je krijgt allemaal advocaten die over en weer, ja, misschien toch een beetje de waarheid geweld aan gaan doen om dingen naar hun kant om te buigen. Dus zo snel mogelijk als iets misgegaan is, om de tafel gaan zitten, laat zien dat je het ook heel erg vindt hoe het gegaan is. En als je iets fout gedaan hebt, zeg het ook gewoon. Dat kan al enorm veel helpen. Sorry zeggen, dat komt vaak een end. Ja.
Vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie tip om mee af te sluiten, denk ik, voor de luisteraars. Hè? Dus ik hoop dat iedereen die heeft geluisterd met wat minder lood in zijn schoenen nu aan het tuchtrecht denkt. Maar ook de hele praktische dingen, de dingen die je eerder aanhaalde, van let gewoon goed op je verslaglegging. Maar ook wees open en ga het gesprek zo snel mogelijk aan als er toch iets fout gaat. Of er nou schuld is of niet. Is denk ik iets waar we allemaal morgen mee aan de slag kunnen in de dagelijkse praktijk. Evert-Jan, heel hartelijk dank voor je komst naar de studio. En voor alle uitleg rondom het tuchtrecht.
Graag gedaan.
Ja, heel erg bedankt. We hebben er wat van geleerd, denk ik.
Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Dit is inmiddels ook het 4e seizoen van De Grote Visite. En we zijn ook erg benieuwd naar jouw feedback als luisteraar. Wat voor soort onderwerpen hoor je graag terug in de podcast? Wat is je favoriete aflevering tot nu toe? En heb je nog tips of suggesties voor volgende afleveringen? Laat het ons alsjeblieft weten door een korte enquête in te vullen op www.degrotevisite.nl. Alvast heel erg bedankt.